Kijken we even naar Spreuken 4. En daar staat in vers 20b. Neig uw oor tot mijn uitspraken. Neig uw oor. En dat doet me dan even denken aan als je een hond roept. Of je, velen van ons hebben misschien wel een hond. En die is daar in de wei aan het spelen met andere honden. En je roept hem. Dan spitst hij zijn oren, want hij hoort zijn baas. Hij herkent jouw stem. En zo is het ook met het woord van God. Ook die prachtige parels die hierin staan. Vers 20 lezen we even tot 23. Mijn zoon, sla acht op mijn woorden. Neig uw oor tot mijn uitspraken. Laat ze niet wijken uit uw ogen. Bewaar ze diep in uw hart. Want zij zijn leven voor wie ze vinden. Genezing voor hun ganse lichaam. Behoed uw hart boven al wat te bewaren is. Want daaruit zijn de oorsprongen des levens. Zo'n mooi stukje, het woord van God wat hier ook in staat. Luister ernaar. Het gaat hierover horen, zien en hoe het dan je hart beïnvloedt. En wat horen we allemaal? Wat komt er eigenlijk allemaal op ons af? En geloof komt, ook door het horen van het woord van God. En horen van het woord van Christus, zo staat in Romeinen 10. Maar we horen ook andere dingen wat op ons afkomt. Het nieuws, het journaal en de krant en weet ik veel. En dat beïnvloedt ons ook. En dat maakt je dan vaak zorgen en dan zie je het soms niet meer zitten. Maar wat is het dan mooi dat je weet van als je dan ook hoort van het woord van God, wat troost geeft, wat bemoedigt, wat kracht geeft. En dan mogen we horen en ook wat we zien, ook uit het woord van God. En niet alles wat in de wereld op ons afkomt, maar echt ook die troost en die rijke woorden vanuit het woord van God. Maar het tegenovergestelde is ook waar. Als je het woord van God hoort, als je het neig uw oor, ik heb nog de NBG, maar ik had het nog graag uitlezen, terwijl de NBV, ja, dat leest ook heel gemakkelijk. Maar soms, dan vind ik soms, dat ook, en daar komen wel uitdrukkingen voor wat dan nog weer meer aanspreekt. Maar ook de oude vertaling vind ik ook soms ook nog wel weer boeiender. Maar dat komt ook omdat je daar altijd al mee bezig geweest bent. Dus ik hou het nog even gewoon bij de NBG. En dat klinkt ook nog wel vertrouwd bij jullie. Maar als je nou niets hoort en niet wil zien of naar de verkeerde zaken luistert of naar de verkeerde dingen ziet, dan gaan we even kijken wat de Heer Jezus daarover zegt in een gelijkenis, ook in Matteüs hoofdstuk 13. Of dan heeft hij het over, onder andere over gelijkenissen. Vanaf vers 10 even lees ik weet niet wat op de beam bestaat, maar anders luister maar. 13 vers 10 van Matteüs. En de discipelen kwamen en zeiden tot de Heer Jezus, waarom spreekt gij tot hen in gelijkenissen? Hij antwoordde hun en zeide, omdat het jullie gegeven is de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen te kennen, maar hun is dat niet gegeven. Is er hun dat dan niet gegeven? Ja, het is voor iedereen. Maar je ziet dat ze hun harten verharden en niet wilden luisteren. En sinds die tijd dat de Heer Jezus ook zag dat ze niet wilden luisteren, ging hij naar hen toe die wel wilden luisteren en dan sprak hij in gelijkenissen. En zo zijn er heel veel in die gelijkenissen, als het ware ook verborgen waarheden, verborgen parels, die voor buitenstaanders of die het niet interesseert, niet duidelijk zijn, maar voor degenen die honger en dorsten hebben naar het woord van God, zijn wel duidelijk. Want dat zegt de Heer Jezus hier ook duidelijk. Wie heeft, hem zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben. Maar wie niet heeft, ook wat hij heeft, zal hem ontnomen worden. Daarom spreek ik tot hen in gelijkenissen. Omdat zij ziende niet zien en horende niet horen of begrijpen. Maar jullie verstaan het wel. En dan staat er in vers 15, en dan staat er precies het tegenovergestelde wat er in Spreuken 4 staat, wat we net hebben gelezen. Want het hart van dit volk is vet geworden en hun oren zijn hardhorend geworden. En hun ogen hebben zij toegesloten, opdat zij niet zien met hun ogen en met hun oren niet horen en met hun hart niet verstaan en zich bekeren en ik hen zou genezen. Maar jullie ogen, en zoals we hier ook zitten, als je weet dat je een kind van God bent, dan zijn jullie ogen zalig. Dat mag je ook naar jezelf toerekenen, daar hoef je niet aan te twijfelen, omdat jullie zien en jullie oren, omdat jullie horen. En dan staat er in het laatste vers, vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien wat jullie zien. Dat zeg je dus 2000 jaar geleden tegen het volk Israël of tegen zijn discipelen. En zij hebben het niet gezien en te horen wat gij hoort en zij hebben het niet gehoord. Dat precies hetzelfde kunnen wij nu weer zeggen. Wat wij zien en wat wij nu horen vanuit het woord van God, hebben ze 2000 jaar geleden niet gehoord. Wij hebben zoveel zegeningen van God ontvangen, ook in de tijd waarin we leven. En dan denk ik aan al die parels. In het begin, toen wij aangeraakt zijn, en jullie weten wel, we zijn van kinds af aan zijn wij opgegroeid, ook met de Heer. Maar op een gegeven ogenblik kwam er ook een periode in ons leven dat we echt aangeraakt werden, wedergeboren zoals de Bijbel ook noemt. En een van de eerste dingen waar ik me heel erg voor interesseerde, dat was ook de tijd waarin we leven. Ik kreeg boeken over de eindtijd en over de wederkomst en over de opname van de gemeente. En er zijn... Ja, en ook over de doop in de Heilige Geest, de geestesgaven en alles wat God voor ons heeft. Allemaal parels waarvan ik wel eens denk, die zo kostbaar zijn, dat Satan heel goed zijn best doet om ons dat te ontroven, van ons af te nemen. Want dat is zo waardevol, lieve mensen. Ik weet niet of u wel eens bezig bent met de opname van de gemeente. Wie denkt er wel eens aan? Daar gaan we dan. Wie denkt er nooit aan? Of weinig? Nou ja. Je mag ook niks zeggen, je mag ook twijfelen. Ik zie waar anderen omhoog gaan, 2 keer. Maar als je daarnaar kijkt, weet je wel wat ik altijd heel interessant vind, wat voor mij er ook parels zijn, even terzijde. Neem nou bijvoorbeeld dat de Heer Jezus of God zegt in zijn woord, zowel in het Oude Testament als ook Petrus zegt in het Nieuwe Testament, bij God is een dag als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. Want God is ook de God van de tijden en gelegenheden. Tijd heeft God uitgevonden in tijden die zijn in Gods hand. Dus dan denk ik, als er iets ergs gebeurd is, neem dan zoals bijvoorbeeld voor jaren terug, 15 jaar alweer geleden, die 9-11 met die 2 torens. Toen dat gebeurde, toen was je er heel sterk mee bezig. En een week later had je het nog bij je, als het ware. En zo zijn er wel meer. Treinkaping bijvoorbeeld in de jaren 70. Dat heeft wekenlang heeft dat de Nederlandse volk in de ban gehouden. Iedere keer het nieuws mee weer lezen. Daar was je zo mee bezig. Omdat dat net gebeurd was. Maar als je rekent van 1000 jaar als 1 dag en 1 dag als 1000 jaar. Dan stel ik me heel vaak voor. Het is nog maar 2 dagen geleden dat de Heer Jezus zei van net is verbracht. Eergisteren. Dus zo dichtbij is het. Zo kijkt God er eigenlijk ook tegen aan. Zo leeft het. En als je dan kijkt. Ik geloof dat God hemel en aarde geschapen heeft in 6 dagen. Het was morgen geweest en het was avond geweest. De eerste dag, tweede dag enzovoort. Dus de eerste dag was geen 1000 jaar. Ja, dat kan heel gemakkelijk gezegd worden. Dus het was misschien wel 6000 jaar. Zo lang heeft God erover gedaan. Nee, ik geloof wat er in de Bijbel staat. Daar gaan we ook niet over discussiëren. Een ander mag er anders over denken. Ik geloof persoonlijk in 6 dagen. Maar als je dan kijkt, de eerste dag, God sprak, er zij licht. Die duisternis ging weg. Want er was duisternis over deze aarde gekomen. Ook vanuit de uitwerping van Satan en zijn demonen als een engelen die hem met hem meegegaan waren. Dus er was duisternis. En God die verdreef die duisternis, er zij licht. Maar waar komt licht vandaan? Van de zon, maan en sterren. Maar die waren er niet, maar die waren er pas de 4e dag. En dan reken ik wel eens weer van 4000 jaar later, na het ontstaan van de aarde, na de schepping, zeg maar, ontstond van het grote licht. En dat was het licht van de Heer Jezus Christus. En dan zijn we nu 6000 jaar verder, vanaf de schepping, van Adam en Eva. Dat zijn als het ware 6 dagen. En de Bijbel spreekt heel duidelijk over het 1000-jarig vrederijk. Dat is de 7e dag. Die 6000 jaar, lieve mensen, die zijn voorbij. En ik geloof, we weten niet wanneer dat gebeurt. Er staat nergens in de Bijbel van dat we dat kunnen berekenen. Wel over de wederkomst, ook niet de uur in de dag weten we niet. Maar wel de tijden en gelegenheden. Hoe later het is op Gods klok, weten we wel. De opname niet, maar ik geloof dat dat voor de deur staat. Dat we zomaar plotseling in 1 keer zijn we weg. En als de Heilige Geest en het lichaam, de bruid van Christus, hier niet meer op aarde is, dan breekt de hel los. Paulus die zegt ergens ook van, wacht tot dat degene die dat weerhoudt, van de Heilige Geest als de gemeente, moet zien wat er dan gebeurt. Sodom en Gomorra bijvoorbeeld. Waarom werden die steden verwoest? Omdat er geen rechtvaardige meer was. En dan gaan we kijken van wat gebeurt er dan daarna. Dan krijg je 7 jaar van hele zware verdrukking. En dan komen er nog velen, velen tot geloof. En dan zie je dat de Heer Jezus weer komt. En dan staat er, elk oog zal hem zien, ook zij die hem hebben doorstoken. En de Heer Jezus die komt niet terug in Londen of in Amsterdam of in Parijs of in New York of waar dan ook. Maar hij komt terug in Jeruzalem. En waar komt hij voor terug? Voor zijn eigen volk, voor het volk Israël. Daar komt hij voor terug. Er staat ook heel duidelijk van dat Israël zich dan massaal zal bekeren, want dan zien ze de Messias, de Verlosser. Maar dit is allemaal even terzijde, want ik heb het over parels. Maar dit hoort ook allemaal even bij. Daar ben ik altijd enthousiast over. Dat zijn voor mij kostbare parels. Nou, schatgraven. Wat doet het dan met je? En hoe ben jij een schatgraven? Nou, de vorige preek, en ik heb ook in die informeel heb ik zo even genoemd van verlangen en verwachten. Hè, wat verlang je en wat verwacht je? Of in hoe heb je vertrouwen zoiets? En blijf volhouden. Ik weet niet precies hoe ik dat helemaal omschreven heb. Maar er waren die V's waar in het verleden heeft Piet en ook Trace over gesproken. En Piet had het ook over hoop. Schatgraven is ook, vind ik, zicht op hoop. Ik vond het heel mooi dat hij zo nog even, dat trof mij even, dat hij zei van dat hij het soms het gevoel dat hoop weg was. Maar hoop is nooit weg. Hoop is er altijd, zei hij. Maar je zicht op hoop, dat kan wel eens weg zijn. En dat is een heel andere waarheid. Dat is de waarheid eigenlijk. Nou, toen kreeg ik zo'n appje van Lodewijk. En die wil natuurlijk altijd weer baas boven baas zijn. Want die had even een stuk of 8, 9 van die V's. Die appte dan, hey vader. 1, dus veel vrijmoedigheid, dat is 3, voor de verkondiging van verlangen en volharden. Nou, dat is, dankjewel, dus kom even, we zijn allemaal feest. Maar al die zaken, wat ik zo net al noemde, die waardevolle schatten, Satan doet altijd zijn best om ons daarvan af te houden. Al die zegeningen van God. De Satan heeft liefst dat we dan nou helemaal nog niet bij de basis blijven, maar hij weet dat je een kind van God bent, maar van al die zegeningen van de Heer wil jij eigenlijk afhouden. Of het hebben over genezing, of over herstel, of problemen die je hebt, of je hebt tegenslag. Dat is het niet zo van dat als je daar voor de troon van God brengt, en dat je dan denkt van nou zal God het wel doen of zal God het niet doen. God wil het doen. God wil altijd genezen. Dat zie je ook aan de Heer Jezus. Hij wil altijd herstel geven. Iedereen die bij hem kwam, die gaf hij van zijn rijkdom, van zijn parels. En die mocht je ontvangen om niet. Maar ga er wel zelf naar op zoek. En ga de Heer ervoor danken. En ga hem voor ook van wat hij je wil geven en wat hij je heeft gegeven. We weten heel goed die bekende tekst ook. De dief die komt niet anders dan om te stelen, te slachten en te verdelgen en te vernietigen. Maar de Heer Jezus zegt heel duidelijk, ik ben gekomen omdat ze leven hebben en overvloed. En dan wil ik even zo even naar een paar van die parels kijken, onderwerpen uit Gods woord. En dan heb ik eigenlijk 3 even. En dat is over de verloren zoon. En ook de diepe betekenis van het avondmaal. En ook dat de Heer Jezus daar aan het kruis hing. En wat voor uitspraken dat hij daar deed. We weten het allemaal, maar wat voor ook voor diepe impact en betekenis dat heeft. Gaan we dan kijken naar de verloren zoon. Een heel bekend verhaal, ik ga het niet allemaal voorlezen. Staat dan in Lucas 15 vers 11. En de Heer Jezus die zei, iemand had 2 zonen. Wij hebben het vaak over die gelijkenis van de verloren zoon. Maar de hoofdpersoon hier in dit verhaal, in deze gelijkenis, dat is die iemand, dat is de vader. En de Heer Jezus verwijst hiermee naar God de Vader. Iemand had 2 zonen. Dus dat is, als je zinsontleding doet, zoals we dat vroeger op de lagere school hebben geleerd, dan is die iemand, dat is dan de hoofdpersoon in dit verhaal. En er komt met 2 zonen, en de jongste zoon die komt dan op vader af en zegt van pa, geef me mijn deel, want je gaat naar mijn, ik zeg het even op mijn eigen woorden, want dat zal hij gedacht hebben dan. Ja, het is een gelijkenis, maar even als voorbeeld. Nou, je gaat naar mij niet dood, dus ik wil graag mijn recht hebben, want we hebben hier allemaal rijkdom en ik verveel me. En ik wil wat van de wereld zien, zo'n soort redenatie had hij. En geef me mijn deel. Dus wat zou er in het hart van die vader zijn omgegaan op dat moment? Denk eens bij jezelf, als een van je kinderen dat tegen jou zou zeggen. Je hart zou toch gaan breken eigenlijk. Stel dat Lodewijk tegen mij gezegd had van, nou pa, we gaan naar Canada, ik heb geld nodig. Van, nou, jij hebt er nog een bedrijf staan, daar heb je nog geld in. Daar heb ik ook recht op, geef me mijn deel. Nou, ik kan je gerust zeggen, ik mis mijn kinderen nog alle dagen. En ik ben al lang blij dat ik dat nog gewoon met droge ogen kan zeggen. Maar als dit gebeurd was op zo'n manier, dan zou er iets in je kapot gaan. Dat je eigen kind je als het ware wel nou dood wenste om maar de erfenis te krijgen. En dan er ook nog bij te zeggen van, ik ben wel de jongste, maar ik ben wel de eerstgeboren zoon. Dus dan krijg ik ook nog een dubbel deel. Maar ik dacht er toen ook over na, over het hart van God de Vader. Die kostbare parel die God gegeven heeft, ook aan zijn kinderen. Ook aan zoals we hier allemaal zitten. Dat hij zijn zoon, die weer terugkwam, kon omarmen. Toen dacht ik erover na, als mij dat zou overkomen, met een van mijn eigen kinderen, zou ik die genade ook hebben? Dacht ik erover na, kon ik zeggen van ja, dat geloof ik vast. Omdat je weet dat je van je kinderen houdt. Dat je daar ook alles voor over hebt. En als ze dan op die manier weer terug zouden komen, en met van ik kom weer terug. En wat je hierin ziet, in dit verhaal, dat vind ik zo mooi. Want wat dreef deze jongen om weer terug te gaan? Hij ging de wereld in, hij braste alles er doorheen. Ging met andere vrouwen om en weet ik voor echt helemaal in de wereld. Toen kwam er ook nog een hongersnood. Zijn geld raakte op en raakte daardoor al zijn vrienden kwijt. En toen kwam hij bij de varkens terecht. Nou, een Jood bij de varkens, dat weet je zelf wel wat voor een strijd dat gaf. En dan komt hij daar en dan denkt hij erover na. En dan zegt hij op van, ik ga terug naar mijn vader. Die dienstknechten van hem, die hebben het veel beter dan ik. En laat me daar maar heen gaan dan. Dan wil ik wel een dienstknecht worden. En dan denk ik erover na, wat dreef deze jonge man nou om weer terug te gaan? Was het werkelijk een diepe berouw, een diep besef van zonde, van inkeer, wat dan ook? Hij zei maar rustig van de omstandigheden dreven hem. Hij had honger. Hij zag het, zeg maar, die jongens die bij mijn vader werken, die hebben het beter dan ik. Ik ga daarheen en dan krijg ik er wel genoeg. En zijn vader die stond iedere dag op de uitkijk. En die zag die jongen van verder aankomen. En dan staat er, en hij liep hem tegemoet. En in de grondtekst staat dat hij liep hem niet tegemoet. Gewoon wandelen als het ware. Maar hij rende hem tegemoet. En die zoon die begon zijn opgelegd versje, wat hij uit het hoofd geleerd had, begon hij dan af te rafelen. Maar de vader liet hem niet uitspreken. En ik denk dat de vader niet eens hoorde wat hij zei. Misschien wel niet. Maar hij omarmde hem. Hij kuste hem. En die was zo blij en dankbaar dat hij weer terug was. En toen was die oudste zoon. Die was nog op het veld. En die hoorde dan ook dat hij terugkwam. Terug was. En hij werd ook geroepen. Maar hij begon te klagen. En ja, waarom hij wel. Het beste kalf wordt geslacht. Nou, jullie kennen het verhaal. Er werd feest gevierd voor hem, omdat hij weer terug was. Hij was verloren en nu is hij weer behouden. Fijn dat hij weer terug is en hij reageert heel anders. En dat doet me een beetje denken aan hoeveel christenen, ook hoe wij wel als christenen hard willen werken, zoals die oudste zoon, om het te verdienen. En voor die jongste zoon was daar die genade. En zo is onze God, lieve mensen. Wij kunnen het niet verdienen en we hoeven het niet verdienen. Tuurlijk is de vrucht van onze bekering. Vrucht van dat wij kinderen van God geworden zijn. Hebben we de gemeente en daar zijn we actief in. En we delen ook dingen. En daar willen we in groeien. En dat zijn allemaal vrucht van onze bekering. Maar onze goede werken, daar kunnen we het nooit, nooit mee verdienen. De jongste zoon, daar was genade voor. En dat doet me even denken aan de gebeurtenissen van de rijke jongeling en Zacchaeus. Ze staan achter elkaar. De rijke jongeling die zei van, wat moet ik doen? Net als die oudste zoon die ook me bezig was met goede werken. Wat moet ik doen om het koninkrijk van God binnen te gaan? Of het eeuwige leven te bereiken? Nou, de Heer Jezus zei van, als je het wilt doen, dan moet je dat en dat en dat gaan doen. En die had de wet helemaal onderhouden. Maar één ding mankeerde er nog aan. Dat was zijn rijkdom. En daar wilde hij geen afstand van doen. Nou, toen ging hij bedroefd heen. Zacchaeus die was ook schatrijk. Heeft de Heer Jezus er over geld gesproken? Helemaal niet. Zacchaeus was iemand die klom in de boom en die wilde de Heer Jezus zien. Wat is dat voor iemand? Daar kan hij redding en genezing en heling mee krijgen. Hij dacht helemaal niet aan zijn geld. Dat interesseerde hem niet. Hij zocht de Heer Jezus en hij ontving genade. Vanavond moet ik bij je in huis zijn om te eten, zegt de Heer Jezus tegen hem. En er kwam heil en genezing en herstel en behoudenis kwam daar bij Zacchaeus. Zacchaeus, en dat is de genade die wij hebben ontvangen. En dan gaan we nu even naar het tweede, en dat is het vieren van het avondmaal. Nou, dan weten we allemaal wat het betekent, wat het inhoudt. Het avondmaal, even opzoeken. Er staat daar ook, het licht valt hier een beetje op, oh ja, hoofdstuk 11. En wat zien we hier met het avondmaal vieren? Nou, ik keek nog zo even op de website, even kerken in avondmaal, even zo intoetsen. Nou, dan kom je toch dingen tegen van hele liturgieën en hoe je het moet doen. En als er gasten zijn of als er zonde is. Wie mag wel aan het avondmaal, wie mag niet aan het avondmaal. En dat allemaal heeft dan te maken waar Paulus dan ons ook schrijft van. Als we op onwaardige wijze de maaltijd de zieren gebruiken, dan halen we een oordeel over ons heen. Heeft Paulus dat zo bedoeld? Geloof er niks van. Paulus die zegt hier eigenlijk, de manier waarop je het avondmaal viert, profiteer je niet van de zegeningen waarin God wil voorzien. En daardoor zijn jullie ziek en zwak en sterven er niet weinigen. Eén reden was dat. En die reden was dat men het lichaam niet onderscheidde. Men onderscheidde niet het lichaam met het vieren van het avondmaal. En wat is het lichaam? Dat is het lichaam van de Heer Jezus Christus. Dus er staat tegenover dat als je het lichaam wel onderscheidt, heb je al die zegeningen, die verborgen schatten, die ook in het vieren van het avondmaal aanwezig zijn. En dat heeft helemaal niks te maken met zonde. Want het avondmaal vieren, Jezus is juist voor zondaren gestorven. Dus als jij diep in de put zit en je hebt verkeerde dingen gedaan en je hebt berouw, ga dan het avondmaal vieren. Dank u wel, Heer, dat u voor mij ook aan de kruis gegaan bent. Dat u bloed voor mij gevloeid heeft. En wat is dan het lichaam onderscheiden? Ik lees even die versen voor. Wie dus op onwaardige wijze, dat had ook al te maken van dat men heel vaak nou met honger aan de maaltijd des Heeren deelnam en mensen ging maar wat bunkeren om zich vol te eten. Dus dat was ook een onwaardige wijze. En daar staat, wie zich dus op onwaardige wijze het brood eet of de beker des Heeren drinkt, die zal zich bezondigen aan het lichaam en bloed des Heeren. Maar, en er staat er op onwaardige wijze, dat op een verkeerde manier eigenlijk, er staat niet dat jij onwaardig bent, maar dat je het op onwaardige wijze gaat gebruiken. Dat is een heel groot verschil. Als jij als kind van God toch het avondmaal op onwaardige wijze viert, dat je gedachten ergens heel anders zijn of dat je niet zo interesseert, dan wil nog niet zeggen dat jij onwaardig bent. Je bent een kind van God. Iedereen, wat ik al eerder gezegd heb, die kostbare parel, als jij je leven aan die Jezus hebt gegeven, ben je een kind van God. En daardoor doen we nog verkeerde dingen, kun je ook het avondmaal op onwaardige wijze vieren, maar dat maakt jou nog niet dat jij een onwaardig persoon bent. Maar je doet het verkeerd. En je mist daardoor de zegeningen. Dat is niet zo dat zware, doemdenken. Ik moet heel vaak denken van dat hele zwart-witte. Ook, ik wou misschien even weer af, maar de brede en de smalle weg bijvoorbeeld. Dan denken we aan het plaatje van die hele brede weg. Dan gaan miljoenen mensen die vliegen zo de hel binnen. En dan die smalle weg, een enkeling die daarop gaat. Als ik in het boek Openbaring lees, dat in de hemel, dat er een schare is die niemand kan tellen. Nou, we zijn hier nu op het ogenblik met de 7 miljard mensen zo ongeveer op aarde. Dus dat weet men, dus die kan men allemaal tellen. Maar in de hemel is een schare die niemand kan tellen. Dat staat niet over de hel. Dat daar een schare is die niemand kan tellen. Dat wil niet zeggen dat er geen hel is, daar is de Bijbel heel duidelijk over. Maar al die goede werken, de moordenaar aan de kruis, dat vind ik ook zo'n sterk voorbeeld. Die zei alleen maar van, wij hangen hier omdat we het verdiend hebben. Hij vroeg niet om vergeving, maar hij zei alleen tegen de Heer Jezus, gedenk mij daar. En dan zegt de Heer Jezus, je zult met mij in het paradijs zijn. Wat er met die andere moordenaar, die spotten ook. Je weet niet wat ermee gebeurd is. Daar is de Bijbel niet duidelijk over. Maar stel, die hing daar ook. Heeft er allemaal meegemaakt wat de Heer Jezus daar gezegd heeft, ook in het eind dat die aardbeving er kwam, ook dat die Romeinse hoofdman daar zei van, dit was waarlijk een zoon van God. Dat heeft hij allemaal gehoord. Stel dat die man op het laatste moment ook tot één keer gekomen is. Dan kom je hem ook tegen in de hemel. Dat weet je niet. Wij bepalen ook niet wie wel en wie niet behouden is. Maar we moeten af van het denken van, als die leeft helemaal verkeerd. En dat is helemaal verkeerd. Die zou wel in de hel terechtkomen. God is zo liefdevol en zo genadig. Hij had deze wereld lief. En hij wil niet dat iemand verloren gaat. Hij wil dat allen behouden worden. Alle mensen. Maar we weten dat het niet gebeurt. Iedereen die zegt hier geen ja tegen. Maar we mogen die genade ontvangen. En dan kijken we naar wat we laten liggen. Wat is het onderscheiden van het lichaam? Dat heeft te maken met het lijden en sterven van de Heer Jezus. De Heer Jezus, als hij zegt van met de instelling van het avondmaal, dan is hij heel duidelijk over van wat de wijn betekent voor zijn bloed, dat gevloeid heeft voor volkomen verzoening van al jullie zonden. Over het brood zegt hij alleen maar mijn lichaam dat voor jullie verbroken wordt. Hij legt niet uit dat dat ook te maken heeft met jullie genezing. Daarvoor heeft God gezegd, als het ware, van nou, wat die parels weer betreft, duik in het woord van God, haal die parels eruit. Wat betekent het? Het lichaam van Christus onderscheiden en het niet onderscheiden. Als je het niet onderscheidt, dan zijn al deze schatten, al deze waardevolle parels, die loop je als het ware mis. Maar als je het lichaam wel onderscheidt en je viert het avondmaal, ik hoor steeds meer, en dat heeft ook te maken met de tijd waarin we nu leven, ook van de openbaring en ook wat genade en liefde van God werkelijk inhoudt, hoor je steeds meer dat mensen gewoon, zelfs van in een uppie, of samen, of man en vrouw, Lee en ik doen het ook regelmatig, zaterdagavond dan wel eens of anders, wanneer dan ook maar, gewoon samen het avondmaal gaan vieren. Niet als een ritueel of wat dan ook, maar gewoon dat je even dicht bij God de Vader bent en hem dankt en eert voor wat hij voor jou heeft gedaan. En dat er genezing in herstel is. En dan natuurlijk hebben we dan vragen over bepaalde dingen. En ik kan dat nog wel even delen, daar heb ik ook met Lee over gehad, of ik daar even mocht delen van... Toen er was in het weekend dat Matthäus van der Steen hier was en dat we ook avondmaal vieren 's morgens. Toen had zij dat weekend, kreeg ze heel veel last van hartkloppingen. Zaterdags al. En ze had iets van, nou, ik wil toch naar de dienst om met avondmaal vieren en s'avonds met Matthäus. Maar ze had behoorlijk last. Het bleek dus boezemfibrillatie te zijn. En dat was wel vrij ernstig. We horen wel van, nou, je kunt er 100 jaar om worden, dus het is niet zo dat het zorgelijk is. Maar dat wisten wij dus niet. En we hadden wel iets van, nou, wat moeten we doen? Dus we gingen erop voor bidden, zaterdagzaal. Gingen avondmaal vieren. En dank u wel dat ook door streamen, dat er genezing is door uw streamen. Je weet het wel, hoe we daar ook echt voor op de bres gingen staan. Maar er gebeurde niks. En toch ging ze naar de dienst, ook s'avonds met Matthäus. En al dan nog last. En zo kwam ze ook weer terug, thuis. En ook s'nachts nog last. En we zeiden, nou, we gaan dan toch wel de dokter bellen. Dus de volgende dag, toen werd het al wat beter. Ze ging naar de dokter, we hadden een afspraak gemaakt. En wat bleek? Niks aan de hand. Kerngezond, ja, die is gezond. Dus we denken, oh, dan prijs de Heer. Dank u Heer voor uw genezing. Zo bid je dan. 14 dagen later begon de ellende weer opnieuw. Dus dan heb ik daar vragen over. En zo ga ik er ook mee naar de Heer. Ook toen die zondag had, toen we baren van, Heer, hoe zit het nou dan? We vragen om, of we spreken uw genezing uit... He, zoals uw woord er ook zegt, van op zieken zullen ze de handen leggen en wie weet misschien geneest er iemand. Nee, zo staat dat er niet. Leg op zieken de handen en zij zullen genezen. Dat staat heel duidelijk. En dat gebeurt niet. En daar hebben we dan onze vragen over. En dan kun je heel vroom wel gaan denken van het is Gods tijd nog niet. Nou, ik denk altijd van Gods tijd is nu. En God is rechtvaardig en liefdevol, heeft het goede en het beste met zijn kinderen voor. Maar we worden niet allemaal genezen, we gaan nog, we leven nog in deze aardse dal, als het ware, om het zo maar te zeggen. Terwijl er toch, wat ik zo straks al noemde, in je problemen kun je en mag je altijd de hemel ervaren. Waar je ook doorheen gaat, als je je maar richt op God de Vader en op zijn Zoon, op onze Heer in Heiland, Jezus Christus, door wie wij de verlossing hebben gekregen. Dus, en dat is dus het lichaam onderscheiden, als je het lichaam ook met het brood eten, als je denkt van, daar zit de genezing, ook lichamelijke genezing in. Niet alleen zeg maar het bloed, waarvan je weet dat je verlost bent en een kind van God bent, maar ook daarin. En dan de laatste, heb ik dan nog even, van wat... De Heer Jezus, daar zei aan het kruis, toen hij daar aan het kruis hing. En we weten allemaal hoe dat gegaan is. Op een gegeven ogenblik zei hij, had hij zo'n nood, kwam al die ellende, kwam op hem af, alle zonden. En toen riep hij het uit, mijn God, waarom heb gij mij verlaten? Hij zei altijd, hij had het nooit over mijn God. Want het was zijn vader, altijd mijn vader. En dat gaf zo'n verandering eigenlijk voor ons, dat hij zei, mijn God, daardoor kunnen wij zeggen, mijn vader, Abba, vader. Therese ook al noemde, we mogen hem papa noemen. Hij is onze hemelse vader, waar we ons veilig bij mogen voelen. Daarom zei Heer Jezus als het ware, mijn God, of dat wij kunnen zeggen, mijn vader, waarom hebt u mij zo gezegend? Om die reden. Maar de Heer Jezus die zei er nog meer. Onder andere het laatste wat ze zeiden is volbracht. Dan weten we dat alles volbracht is. Dat de schuld voor ons is betaald. Daardoor mogen wij vrij tot de Vader gaan. En op een gegeven ogenblik. Of dat was de eerste uitspraak van de Heer Jezus. Toen ze hem daar aan het kruis nagelden. Toen sprak de Heer Jezus. En toen zei hij. Vader vergeef hen, want zij weten niet wat zij doen. En wat voor diepe betekenis, welke parel zit daar eigenlijk weer in? En dit zijn niet allemaal dingen, als je dat hoort van nou, dat heb ik zelf allemaal uit de Bijbel gehaald en zelf ontdekt. Nee, dat heb ik ook door prediking. Lee en ik, we luisteren alle dagen nog wel naar een preek of van Wemmuk of van Jozef Prins. Daar heb ik dit onder andere ook van, wat ik nu even ga delen. En er zijn geweldige openbaringen waar ik zo van hou en waar ik van smul. Dagelijks doen we dat, soms horen we wel eens 2-3 preken op een dag. Je moet niet denken, wat vrome jonkjes ben dat, helemaal niet, maar even. Totaal niks met vroomheid te maken, maar gewoon van, nou, als je een hele hobby hebt, een goede hobby, dan ben je er ook dagelijks mee bezig. Nou, dit is dan nog veel meer dan als een hobby. Maar de betekenis van Vader vergeven hun, want zij weten niet wat ze doen. We zien dat gewoon nou al, maar toch een liefde weer van de Heer Jezus. Hij denkt meer aan al die mensen. Maar volgens de wetten van Mozes, Leviticus, Levitische wetten, daar staat, als iemand in onwetendheid gezondigd had, dan moest er een lam geofferd worden en dan was hij weer schuldvrij. Dus wat de Heer Jezus daar zei, hij pleitte in één keer het hele volk vrij van de schuld. En dat gaat heel diep. Moet je zien wat ze daar hadden gedaan. De Zoon van God werd er aan het kruis genageld. Maar ze wisten niet wat zij deden. En hij pleitte hen in één keer helemaal vrij. Ze weten niet wat ze doen. En wat zien we dan ook daarna, na de opstanding, zien we de uitstorting van de Heilige Geest met Pinksteren. En toen kwam die genade, die brak als het ware los. Petrus die sprak daar een preek en toen kwamen in één keer 3000 mensen tot geloof. Als je daar weer terugkijkt naar die parallel, en toen de wet kwam, jaren geleden, een paar duizend jaar geleden, 2000 ongeveer, ik weet niet precies wanneer. Wat gebeurde er toen? De wet die kwam. Voor die tijd was er geen wet, was er ook geen oordeel. Moet je eens kijken wat voor het volk Israël allemaal uithaalde. Dat toen ze uit Egypte uitgeleid waren. Ze waren ontevreden, ze zaten te mopperen en te schelden. En er kwam nooit geen straf, nooit geen oordeel. God bevrijdde hen weer. Maar toen de wet kwam, toen hadden ze gelijk een gouden kalf gemaakt en er vielen 3000 doden. Toen de genade kwam, werden 3000 gered. En daarna nog eens een keer weer 4000. En dat is zo de liefde van God en de waardevolle parels waar ik zoveel van hou. Maar wat gebeurde er nog meer? En het evangelie verspreidde zich, ook onder het volk. Maar toch zeiden de Joden iedere keer weer nee, 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 nee. Ze namen weer aanstoot, iedere keer weer. Totdat ook, nou, kwam de vervolging. Jacobus, de broer van Petrus, die werd onder andere onthoofd. En meerdere, Petrus is daar in de gevangenis, werd op een wonderbaarlijke manier gered. En toen kwam Stefanus. En als je dat leest in Handelingen, hoofdstuk 6 en 7, en ja, nou meer in 7. Toen begon Stefanus te preken tegen de Joden. Ook hun hele reddingsverhaal, hoe God hen geleid had door de woestijn en gered had. En ook hoe de Heer Jezus daar gekomen is. En hij legt het hele verhaal, ik ga er allemaal niet voorlezen, moet je thuis maar lezen. En nou, dan gaat het ook weer over de wet. Vers 53 of 52, wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Zelfs hebben zij hen gedood die geprofiteerd hebben van de komst van de rechtvaardigen, van wie gij nu verraders en moordenaars geworden zijn. Hij zegt nogal wat, Stefanus. Gij die de wet ontvangen hebt op beschikking van engelen, doch haar niet hebben gehouden. Toen zij dit hoorden, toen knarsten ze hun de tanden, staat er. Het sneed door hun hart. Maar hij, vol van de Heilige Geest, sloeg de ogen ten hemel en zag de heerlijkheid Gods in Jezus staande ter rechterhand Gods. Hij zag de Heer Jezus daar staande aan de rechterhand van God. Je leest anders in de Bijbel dat de Heer Jezus opgevaren is naar de hemel, gezeten is aan de rechterhand van de Vader. Altijd hij zat, de Heer Jezus zat naast de Vader. Zo wordt er iedere keer omschreven. Maar daar stond de Heer Jezus. Hij keek als het ware neer op de volk. Wat gebeurt er? Jongens, luister nu toch naar het woord wat nu gebracht wordt. En bekeer je, zoals ook bij onder Peter die 3000 mensen tot geloof kwamen. Hier is nog jullie kans om je te bekeren. Om deze kostbare parel aan te nemen en tot geloof te komen. En ze deden het niet. En wat riep Stefanus? Ze gingen hem stenigen. En wat riep hij toen met luide stem? Heer, reken hun deze zonde niet toe. Eigenlijk hetzelfde wat de Heer Jezus zei van, Vader vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat was hier weer precies hetzelfde. In zijn gezicht straalde. Ze zagen dat zijn gezicht straalde. En dat was de tijdperk, lieve mensen, dat de wet niet opgehouden was te bestaan, maar dat de wet vervuld was. Toen de wet kwam, straalde ook het gezicht van Mozes. Maar toen de genadeperiode aanbrak, straalde het gezicht van Stefanus. En wat er toen gebeurde, toen ging het heil ook naar de heidenen. In de volgende hoofdstukken lees je van 3 persoonlijke bekeringen. En dat is van die eunuch, die Ethiopiër, en van Paulus, Saulus werd Paulus, en van Cornelius, de Romeinse hoofdman. Als je kijkt naar Noach met de zonvloed, toen ontstond er weer een nieuwe generatie. En Noach had 3 zonen, Sem, Gam en Jafet. En daardoor ontstond de hele wereldbevolking. Op dat moment ging de genade ook naar de heidenen over de hele wereld. Gam, of die eunuch, die Ethiopische eunuch, dat was een afstammeling van Gam. Paulus, dat was een Semiet, dat was een afstammeling van Sem. En Cornelius, de Romein, dat was een afstammeling van Jafet. Ik heb het niet onderzocht, maar zo is het tot me gekomen, dat ik dat hoor, gelezen, ik weet niet meer. Dus daarmee zette eigenlijk Stefanus ook de hele wereld vrij om het evangelie van de Heer Jezus te ontvangen. En daardoor zitten wij hier ook, dat we het woord hebben ontvangen. En het heil ging toen ook naar de heiden. Heeft God toen afgedaan met het volk Israël? Voor een periode. Maar we zien nu weer herstel, en dat zijn ook tekenen van de tijd waarin we nu leven, dat God bezig is met zijn herstelplan. Als je kijkt, zeg maar, hoe Hitler nog probeerde om 6 miljoen Joden te vermoorden, wat ook gebeurd is. Dan ligt er ook weer een parallel naar Hamas, maar daar hou ik nu mee op, want anders wordt het veel te laat. Maar er ligt een hele mooie parallel, daar worden ook 6 miljoen Joden genoemd. Maar dan moet je de man dan vragen hoe dat zit. Dat kan ik dan wel eens uitleggen. Maar de waarde van die 10.000 sikkels, wat hij vroeg, heeft daarmee te maken. Maar we zien nu ook in deze tijd het herstel, wat ook weer voor Israël gaat komen. En dit zijn voor mij allemaal hele waardevolle parels, als ik dat zo mag delen. En ik hoop dat ook schatgraven ook voor jullie iets is of wordt, dat je dat daarin gaat groeien. Maar nogmaals, het is geen veroordeling als je dat niet doet. Als je weet dat je een kind van God bent, dat is voldoende. Maar de Heer die heeft nog zoveel meer. Ga aan het graven en je ontvang de zegeningen. Ook als er moeite zijn, als er strijd is, dan weet waar je heen gaat. Dan ervaar je zijn liefde en dan ervaar je zijn aanwezigheid. Dat is zo'n geheim. Ik heb het vaak genoeg in mijn leven ook ervaren, ook samen met Lia, hoe we weten van dat we geborgen zijn, dat er zoveel liefde, blijdschap, kracht, hoop en zekerheid is. En we zien uit daarom naar een geweldige toekomst.